Gemeente, kinderen, ik begin met een voorbeeld. Het was in het jaar 203 na Christus, toen er twee jonge christinnen waren, net 20 jaar. De ene heette Perpetua en de andere heette Felicitas. En die beide jonge christinnen die werden gevangen genomen in de stad Carthago. Ze waren christinnen en ze zouden daarom ook worden veroordeeld en gedood in de arena. Nou, dat was heel wat. Moet je voorstellen, je bent amper 20 jaar. Perpetua kwam uit een rijke familie. Had een zoontje, een klein zoontje van een jaar of 1,5. En die vader die kwam naar zijn dochter en die smeekte, zweer toch dat christelijke geloof af. Dan word je vrijgelaten, dan kan je weer terugkeren naar de familie en naar je eigen zoontje. Nee, zei ze, dat doe ik niet. Dat doe ik niet. En die andere heette Felicitas, dat was een slavinnetje, ook een meisje, een jonge vrouw. Ze was in verwachting. Nou, ze mocht dan nog bevallen in de gevangenis. Maar direct na de bevalling zou ze worden gedood in de arena door de wilde dieren. En dan komt het moment dat die twee christinnen inderdaad de arena ingeleid worden. En dan zegt de kerkgeschiedenis, die zegt dan dat ze getuigend en juichend en zingend de arena zijn ingegaan. En weldra werden ze als prooi voor die hongerige leeuwen en die wilde dieren. Maar het liet ook nog wat na, want de directeur van de gevangenis was zo onder de indruk van het getuigenis van deze twee christenen, dat ook hij kwam tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Waarom vertel ik u dit? Dit heeft alles te maken met onze tekst. Ik zie zowel in dit verhaal wat ik u verteld heb, wat echt gebeurd is, en in de tekst, ik zie een u, een grote u. Aan de ene kant zie ik dat de Heer Jezus, dat God vanuit de hemel aan zijn lijdende kinderen werkelijk troost geeft, moed geeft, kracht geeft, om te zingen en te getuigen terwijl je verscheurd wordt in de kaken van de wilde dieren. En dat getuigenis dat gaat ook weer naar een andere toe, de directeur van de gevangenis. Die op zijn beurt tot geloof komt, waardoor de lof en de dank weer omhoog stijgt. Ziet u wie u? Van God naar de christen, van de christen naar de naaste. En van die naaste gaat het weer omhoog naar God, een u. Nou, daarom moest ik denken in de overdenking van onze tekst vanmorgen. Beetje moeilijk gedeelte. Maar we zijn bezig met een prekenserie over de uitdrukking in Paulus' brieven. Dat vinden we 6 keer. Ik wil niet, of wij willen niet, broeders, dat gij onkundig zijt. Zoals u dat vindt in vers 8. We hebben vorige keer nagedacht over 1 Thessalonicenzen 4. Dat ging over dat Paulus zegt van ik wil niet dat u onkundig bent over de wederkomst van de Heer Jezus. Een heel essentieel thema. Als Paulus zegt, ik wil niet dat u onwetend zijt, dan wil hij zeggen, wat er nu volgt is heel belangrijk voor alle christenen. Dat moet je weten, dat moet je in je hart gegrift staan. Nou, dat ging over de wederkomst, 1 Thessalonicenzen. En het ging over de verantwoordelijkheid als gelovigen, 1 Korinthe 10, hebben we over nagedacht. En het gaat over de toekomst van Israël, Romeinen 11, ik wil niet dat u onwetend zijt over Israël. Dat gans Israël zalig zal worden. En nu dan vanmorgen, ik wil niet dat u onwetend zijt. En dan gaat het in 2 Korinthe 1 over het thema van het lijden. Het lijden om Christus wil. En de vertroosting die God in dat lijden geeft. En daarom zet ik boven de preek, troost in druk. Want daar gaat het om. Een essentieel thema. Troost in lijden. Troost in druk. En dan heb ik 4 woorden. En die ga ik wat met u uitdiepen. Allereerst gaan we letten op het woord vertroosting. Er staat in vers 5. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Vertroosting. Ten tweede gaan we letten op de verdrukking. Er staat in vers 8. Ik wil niet dat u onwetend bent, broeders, van onze verdrukking die ons in Azië is overkomen. Dat we uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven ons vermogen. En dat wij zelfs in twijfel waren van ons leven. Ten derde gaan we letten op het vertrouwen. Er staat in vers 9, wij hadden het vonnis van de dood al in ons, opdat we niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God. De doden opwekt. En ten vierde gaan we letten op de verlossing. Er staat in vers 9, God die de doden opwekt, die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Nou, ik ga het u uitleggen allemaal. Troost, indruk, dat zet ik boven de preek. Vier gedachten. We gaan ten eerste letten op de vertroosting. Door Christus. Ten tweede gaan we letten op de verdrukking. Door de vijand. Ten derde gaan we letten op het vertrouwen. Door Paulus. En ten vierde gaan we letten op de verlossing. Door God. 2 Korinthe, waar gaat het daarover? 2 Korinthe is wel eens genoemd de autobiografie van Paulus. Er is geen brief waarin hij persoonlijker is dan in de 2 Korinthebrief. Een beetje onbekende brief ook. Dit is de persoonlijkste van al zijn brieven die hij geschreven heeft. We krijgen als het ware een blik in zijn hart. Een verklaarder heeft gezegd, deze brief is een venster in Paulus' hart. We kijken even in zijn binnenkant. Hij vertelt heel veel over zichzelf, over zijn belevingen, over zijn ervaringen, over zijn strijd van buiten, wat hij allemaal meegemaakt heeft, maar ook over zijn zielentaal, wat hij van binnen beleeft. Zowel topervaringen, 2 Korinthe 12, ik ken een mens, 14 jaar geleden, die opgetrokken is geweest in de derde hemel, en daar onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, dat was hij zelf. Topervaringen, een hemelervaring gehad. Maar hij heeft ze ook over een bijna doodervaring. Dat is onze tekst. Niet alleen maar topervaringen in zijn leven, maar ook een bijna doodervaring. Over zijn gevoelens, schrijft hij. Nou, dan gaat het in die eerste 11 versen eigenlijk een inleiding. Verdrukking, troosting, verlossing, trefwoorden, vertrouwen die te maken hebben met zijn dienst als apostel der heidenen. Wat hem zo in het evangelie als dienaar overkomt. Dat beschrijft hij hier. En dan begint hij gemeente in vers 3. Als hij dan over zijn lijden gaat schrijven aan de Korintiërs. Die gemeente daar in die havenstad Korinthe. Als hij dan over zijn lijden gaat schrijven, dan valt hij niet gelijk met de deur in huis van mensen. Ik zal het maar zeggen. Zo doen wij dat. Hè? Wij vallen gelijk met de deur in huis. Mensen, ik zal het maar zeggen. Wat me gelijk op mijn hart ligt, maar ik ben ontzettend vervolgd. Nee, hij begint niet met de deur in huis te vallen. Hij begint met God te prijzen. Dat vind ik zo'n mooi begin. Dus 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Hij zegt ook niet zoiets van, God dank, ik heb het er levend afgebracht. Meer, veel meer, veel dieper. Hij zegt, nou ga ik eens beginnen, nou zet ik mijn brief in een loflied. Dan ga ik beginnen om de Heere groot te maken. Gezegend, geloofd, zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Een hele bijzondere uitdrukking. Deze uitdrukking in vers 3, die staat maar 2 keer in de brieven van Paulus. Hier. En de tweede keer dat we dat lezen is in Efeze 1 vers 3. Ik heb pas geleden een prekenserie over gehouden. Weet u dat nog, Efeze 1? Al die geestelijke zegeningen worden opgezond. Hè, dat we uitverkoren zijn. En dat we kinderen van God zijn, de erfgenaam en verlost en vergeving. Ja, en dan begint Paulus met geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met al die zegeningen. Ja, kan ik me voorstellen dat je dan God looft en prijst en verheerlijkt. Als het over je zegeningen gaat in Christus, waarmee je rijk gemaakt bent. Maar, zegt hij hier in 2 Korinthe 1, nou ga ik God ook loven, ondanks de moeilijke omstandigheden waarin ik ben. Het is mogelijk om de lofzang gaande te houden, ondanks En zelfs in alle moeilijke situaties van lijden en pijn en druk. Want ik ga je vertellen, zegt Paulus. Waarom ik God ga loven in die moeilijke situatie. Omdat ik in die smart troost heb ervaren. En zelfs verlossing uit mijn lijden. En daar ga ik God allereerst heel hartelijk voor dank zeggen. Nou, dat is een mooi begin. Ik vind trouwens vers 3 vind ik prachtig hoor. Hij begint met God te loven om wie hij is. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Kijk, een orthodoxe Jood die kan zeggen, die God voor mij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat kunnen wij ook zeggen, want wij hebben ook het Oude Testament. Maar, zeg een christen, ik zeg nog wat meer. Ik zeg niet alleen dat de ware God de God van Abraham, Isaac en Jacob is, maar hij is ook de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat gaat verder. En zo mag ik hem aanroepen en aanbidden en loven. Als de God en Vader van mijn Heer en mijn Heiland, Jezus Christus. En dan zegt hij nog wat achteraan. Die God die is de Vader der barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Vind je dat nou geen mooie uitdrukking? Wie is God? Wie is God? God is... Nou, Paulus zou zeggen, God is de Vader der barmhartigheden. De barmhartige Vader. De goede tierenvader. En de God van alle vertroostingen. Daar moet je over nadenken. God is een barmhartige Vader. Dat heeft te maken met zijn gevoelens, met zijn aard. God is warmhartig, barmhartig. Vol ontferming, vol mededogen. De barmhartige Vader. Dat woordje barmhartigheid, gemeente. Ja, dat zijn van die dat is kerkelijk jargon. Dat kan je bijna niet uitleggen aan iemand die niet aan kerktaal gewend is. Wat is nou genade? Wat is nou barmhartigheid? Wat is nou langmoedigheid? Wat wil ik zeggen? Nou, heel eenvoudig zou je dit kunnen zeggen. Het verschil tussen genade, langmoedigheid en barmhartigheid is dit. Genade, dat is Gods liefde voor schuldigen. Als je schuld hebt, dan heb je gratie, genade nodig. Genade is Gods liefde voor schuldigen. En langmoedigheid is Gods liefde voor halstarrigen, voor dwarse mensen, voor dwarsliggers. God is zo lang met me uithoudt, dat is langmoedigheid. Gods geduld, dat is Gods langmoedigheid, zijn liefde voor halstarrigen. En barmhartigheid, dat wil zeggen, dat is Gods liefde voor mensen die in de ellende zitten, in de nood zitten. Die half dood aan de kant van de weg liggen. Dat is barmhartigheid, erbarmen, mededogen. Gods liefde voor mensen in de nood, in de ellende. Nou, daar zat Paulus in. De Vader der barmhartigheid. De God van alle vertroosting, zegt hij ook. Oh, dat was onze eerste gedachte trouwens. Hè? Vertroosting. De God van alle vertroosting. Dat doet de Heer door de woorden die hij spreekt en door dingen die hij doet in je leven. Je vertroost. De God van alle vertroosting, dat woord die parakleet. Dat woord kennen wij, want zo wordt niet alleen hier God de Vader genoemd. Maar ook de Heilige Geest wordt genoemd, de trooster die ik u zenden zal. En de Heer Jezus wordt ook genoemd, de vertroosting van Israël. Dus zowel de Vader als de Zoon, de Heilige Geest, die drie enige God gemeente... Die drie enige God, die zet zich ervoor in om mensen, om zijn kinderen in nood en smart, om ze te troosten. God wordt gekenmerkt door het feit dat hij een troostende God is. Nou, wat ik nou amen zeg, dan heb je al genoeg gehoord vanochtend. Dat is toch geweldig? God nou zo is. En die troost, die is zo groot, maar die is ook zo teer... Dat de Bijbel zegt dat ze net zo, dat is te vergelijken met een troost van. Van iemand die een. Wat zakdoekjes op de tafel heeft liggen voor het geval je niet goed kan houden. Je in gesprek bent met een psycholoog of zo. Tissues. U pakt u maar hoor, geneert u zich niet. Nee, die troost van God die is te vergelijken niet met een pakje tissues op de tafel. Maar die is te vergelijken met troost zoals een moeder dat doet. Een moeder waar je terecht kan als kleinkind met een gebroken pop. En een moeder waar je ook terecht, een goede moeder dan, een moeder waar je ook terecht kan als kleinkind met een gebroken pop en als een groot en volwassen kind met een gebroken hart. Toch? Dat is een moeder. En zo is God. Hij troost, staat er in vers 4, die ons troost in al onze verdrukking. Dat is ook bijzonder eigenlijk, in. In de grootste smart, erin. Er staat niet dat hij ons troost door die smarten weg te nemen, die druk, dat lijden weg te nemen. Weg te doen van nou ruim ik het op en dan kan je weer vrolijk voort. Nee, juist middenin komt hij met zijn troost. Is hij erbij met zijn liefde? Gaat hij met je mee, de altijd aanwezige? Die in het water en in het vuur, je moet er toch doorheen mensen, je moet er doorheen. Maar hij is er wel bij, dat is de troostindruk. De God van alle vertroostingen. Dat lijden om Christus wil, ja, je moet het ondergaan als zendeling, als ambtsdrager, als elke christen eigenlijk, als knecht. In de voetstappen van de man der smart, maar hij is er wel bij hoor, hij is er wel bij. Ja, de God van alle vertroosting. De eerste gedachte was vertroosting. En weet je wat ik nou zo mooi vind, gemeente? Dan staat er in vers 4 die ons vertroost in alle druk, opdat wij ook anderen, namelijk jullie Korintiërs, zouden kunnen vertroosten met die troost die ik van God ontvangen heb. Hé, daar kom ik weer bij die Utrecht. God vertroost Paulus in zijn lijden. Opdat de troost die Paulus in zijn lijden ontvangen heeft van God, dat hij dat kan doorgeven aan anderen die in datzelfde lijden zitten. Opdat die anderen God zouden gaan danken voor de vertroosting die ze mochten ontvangen. Ziet u? Dat is de beweging in de tekst. God geeft zijn troost aan Paulus. En hij geeft het vervolgens door aan de Korintiërs. Ja. Dat is ook de bedoeling van ons, gemeente. Als de Heer je vertroost, dan moet je dat niet voor jezelf houden. Hè? Eén lucifertje, met één lucifertje kan je heel veel verschillende kaarsjes aansteken. En met één troost die je van de Heer ontvangen hebt, kan je anderen in dergelijke omstandigheden, broeders en zusters, ook vertroosten. Houd dat niet voor jezelf. En zo krijgt God de eer. Mag ik eens een praktische toepassing maken, gemeente? Je kan eigenlijk een ander, dat leer ik hieruit, je kan het best aan de noden van andere mensen tegemoetkomen als je zelf die nood aan de lijve hebt ervaren. Ja. Er zijn een aantal dingen die ik niet weet, die ik niet weet. Ik kan luisteren naar u. Je hebt dat vaak in de gemeente, als je nou weduwe of weduwnaar geworden bent. En dan hoor ik vaak van, ja dominee, fijn dat u komt, fijn dat de ouderling komt, maar heb je nog wat mensen in de gemeente waar u mee kan praten? Ja, die kan ik mee praten, want die heeft hetzelfde meegemaakt als ik. Die is ook alleen. Dan versta je het van binnenuit. En dan ben je gezegend als je dan iemand voor je treft, hè, die zo naar je kan luisteren, dat die niet met zijn eigen verhaal komt. Oh ja, dat heb ik ook meegemaakt, maar dan komt het hele verhaal er weer uit. Maar die zo kan luisteren, zo empathisch kan luisteren, zo invoelend. Je merkt van ja, hij weet waar ik het over heb. Of zij weet waar ik het over heb. Paulus zegt over dat lijden. Corinthiërs, jullie zitten er ook in de gemeente. Maar ik weet wat het is. Oh, fijn dat jij dat ook weet, Paulus. Dan voel ik in ieder geval, we zijn niet de enige, hè, dat bemoedigt in het lijden. En dan gaat Paulus vervolgens zeggen, niet alleen dat ik in hetzelfde lijden, maar ik ben ook door God vertroost. En die troost wil ik aan jullie doorgeven. Wij kunnen het beste anderen troosten als je zelf die troost ook in je leven hebt nodig gehad. Anders is het zo goedkoop als je ze een tekst noemt en je geeft ze een tekst door of je schrijft ze een tekst op een kaart. Ja, dat is allemaal wel goed hoor. Maar dat kan soms ook zo oppervlakkig zijn. En maar als je er zelf doorgegaan bent, van binnenuit doorheen gekropen bent, dan hangt er gewicht aan zo'n tekst die je aan een ander mag doorgeven. Daar kan ik ook wat over vertellen. Ik heb het zelf ook ervaren. Toen ik het zo moeilijk had, toen heb ik daar ook zoveel steun aan gehad. En daarom heb ik het erop gezet. Oh. Je kan het beste over de verlossing spreken als ambtsdragers. We hebben een ambtsraadsverkiezing, hè? U moet wat namen indienen. Ik zeg het maar even, u moet wat namen indienen. Dat moet u wel doen. Nou, ambtsdragers, je kan het beste over de verlossing spreken als je zelf de behoefte aan verlossing in je eigen ziel hebt gevoeld. Anders is het zo goedkoop om te spreken over de Heer Jezus die voor je zonde gestorven is, dan moet je alleen maar geloven en dan komt het met jou ook goed. Dat klinkt dat. Weet je wat voor ouderlingen we nodig hebben? Wat voor ouderlingen hebben we nou nodig hier in de Maranatha-kerk? Zal ik het zeggen? Ouderlingen die vol van de Heilige Geest zijn, dat is waar. Dat is waar. Maar ja, dat klinkt allemaal zo hoog en zo. Wie zegt dat nou van zichzelf? Weet je wat voor ouderling ik zoek hier voor de gemeente? Ik zoek een ouderling die zelf weet wat voor worstelingen christenen kunnen ondervinden. Die ouderling zoeken, die zelf weet wat het betekent om te worstelen met God als het gaat over vragen van je ziel en vragen van je leven. Die zoek ik. En die dus ook weten van bemoedigingen van God, vertroostingen van God, waarmee ze zelf in die worsteling, om staande te blijven, om zekerheid te krijgen, om niet meegezogen te worden in zo'n grote verleidelijke stad, die zelf door God staande gehouden zijn en daar wat over kunnen vertellen. Ik weet goed wat je meemaakt. Ik heb ook op zo'n punt gestaan dat ik dacht van ik stop ermee, dat allemaal niks. Maar heeft de Heer me wat laten zien, dat wil ik graag tegen je vertellen, jongens. Kijk, daar ga je ernaast staan, hè. Ouderlingen die weten van worstelingen en die weten van vertroostingen van zijn hemelswegen, die kunnen anderen dienen. Als je zelf in de puree gezeten hebt, en als je zelf uit je benauwdheden opgetild bent door die liefdesarmen van God, dan kan je een arm leggen om de schouder van een broeder en een zuster of een jongen in de gemeente of een meisje. Ja, jongen, ik weet in wat voor nood je bent. Ziet u? Vertroosting. Paulus heeft het ontvangen om het anderen door te geven. En dan zegt hij nog wat. Hij zegt in vers 5, want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo ook door Christus onze vertroostingen overvloedig. Zoals het lijden overvloedig in mijn leven was, zo, dat stond wel wat tegenover van Gods kant. Ook de vertroostingen overvloedig. Een weegschaal. Ik zie in deze tekst een weegschaal. Een beker der vertroosting. Je kan in druk zitten, in lijden, in moeite, in zorg. Maar God geeft zijn kinderen wel een beker. Een beker der vertroosting, midden in de smart. En de Heere doet er soms een extra suikerklontje bij. Hè, om het te verzoeten. Zodat ik het vol kan houden. Zoals het lijden overvloedig was, er stond wel van Gods kant wat tegenover. Zo is ook de vertroosting overvloedig. Gek dat dat samen gaat, hè, in het geestelijk leven. Beproeving en bemoediging. En als die ene schaal van de beproeving nou helemaal vol zit, dan zorgt God er zelf voor dat die andere schaal van de vertroosting, dat die ook helemaal vol komt. En als die schaal van beproeving in je leven nou leeg is, dan zit er aan de andere kant ook niet veel in. Want waarom zou God je moeten vertroosten als je geen kruis hebt? Met andere woorden, ja, dat gaat nou eigenlijk samen op. Het is vaak geestelijk leer je het meest als je diepste weg zit, weggezakt zit. Dan leer je geestelijk het meest, omdat je dan het nauwst bij de Heere leeft. Sommige dingen kan je alleen maar in de diepte leren. Kom je nooit te weten in de hoogte. Als het goed gaat, als er voorspoed is. Zo heeft God dat in zijn wijs bestel besloten. Ja. Een weegschaal, verdrukking aan de ene kant en vertroosting aan de andere kant. Ja. Weet je wat ook zo mooi is in gemeente? Ja, ik heb hier een beetje op zitten kouwen op die tekst. En voor iedereen ging het toch open. Ik vind het alleen al prachtig om te zien dat dat woordje verdrukking, dat komt in dit gedeelte, komt 7 keer voor. Nou, dat is wel overvloedig, zeg. 7 keer. Maar het woordje vertroosting, dat komt 10 keer voor. Dat is meer. Dus als het nou gaat over die weegschaal, verdrukking heel veel, maar vertroosting nog meer. Dan slaat de balans toch uit naar die troost die God geeft. In druk. En wat is dan die vertroosting? Ja, dat kan van alles zijn. Dat kan van alles zijn. Wat heeft Paulus dan ervaren? Nou ja, ik denk in ieder geval, als je aangevallen wordt, ik denk in ieder geval dat je mag weten dat dat weer eens duidelijk voor je wordt, dat je in leven en sterven, dat je het eigendom van de Heer Jezus bent, die met zijn dierbaar bloed voor je betaald hebt. Dat wat voor macht er ook tegenop komt, dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, nog heden nog toekomst, niets zal me scheiden van zijn liefde. Dat is geen geweldige troost. Ligt vast in zijn hand. En dan kan de Satan aan die handen schudden van de Heer Jezus. Zodat ik eruit dreig te vallen. Maar hij houdt me vast. Geweldige troost. Hij houdt vast. Weet je wat ook zo'n troost is? Troost in druk. Dat je mag weten. Die druk, die verdrukking is er maar voor een tijdje. En dwars door die verdrukkingen heen. Gaat het toch naar het koninkrijk van God. Indien wij met hem lijden. Zo zullen we ook straks met hem verheerlijkt worden. Daar komt nog heerlijk uitzicht. Al malen de tanden van de leeuwen mij tot meel. Dan mag ik naar de Heere toe. Door de verdrukkingen naar zijn koninkrijk. Weet je hoe de Heere ook vertroost, gemeente? Heb ik ook aan zitten denken. De Heere vertroost ook gewoon door het komen van een broeder. Wat bedoelt u? Nou dit. Ik ga dat even met u lezen. In hoofdstuk 7, moet u eens opzoeken, hoofdstuk 7, 2 Korinthe 7, heel apart. Staat er in vers 5. Want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad. Paulus had geen rust. Wij waren in alles verdrukt, van buiten strijd, van binnen vrees. Tjoh, wat was die onrustig, die Paulus. Zie je dat je hier in zijn hart kijkt? En dan staat er zo in vers 6, door God die de nederigen vertroost, heeft ons getroost door de komst van broeder Titus. En dan staat er in vers 7, niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest. Met andere woorden, ook het bericht wat Titus meebracht over jullie Korintiërs. Dat jullie inderdaad geluisterd hebben naar mijn aanwijzingen in de eerste Korinthebrief. Dat jullie gehoorzaam hebben gedaan wat ik heb aanbevolen. Nou, dat is zo geweldig nieuws. Dus de Heere vertroost Paulus door de komst van broeder Titus. En Titus had goede tijding vanuit de gemeente van Korinthe voor Paulus. Dat vond hij zo, dat was hij zo door bemoedigd. Nou, gelukkig. Gelukkig gaat het in de Korinthische gemeente weer een stukje beter. Fijn dat broeder Titus kan wat eerder Paulus te zeggen. En dus hoe kan God je vertroosten? Dat kan hij doen door een Bijbeltekst. Hij kan het doen door een lied. Hij kan het doen door de liefde in je hart te laten voelen. De Heere kan je vertroosten door een droom. De Heere kan je zelf vertroosten door een engel. Paulus weet er alles van. Maar hij kan ook vertroosten door de komst van een mens. Hebt u dat wel eens ervaren? U kent de gemeente een beetje. En soms zat je zo diep. Kreeg je een mailtje. Kreeg je een telefoontje. Of kwam er iemand die belde aan, is goed dat ik even een bakkie bij je kon drinken. Ja, nou ja, ik ben vanmorgen thuis. Ja, kom maar. Ja, Heere, dank u dat er nou iemand komt. En hij zo'n goed gesprek kan je niet maken, maar je krijgt het. Een stukje troost van God in jouw druk. Zo vertroost God de kinderen. Tweede gedachte, verdrukking. Er staat in vers 8... onze tekst, wij willen niet, broeders, dat gij onkundig zijt over onze verdrukking die ons in Azië is overkomen. Dan moet u eens kijken hoe hij dat zegt. Dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn, boven vermogen, zeer in twijfel over ons leven. We hadden het doodsvonnis al in onze zak. Paulus komt weer met een praktijkvoorbeeld. Hij zegt, ik zal jullie zo wat vertellen, Corinthiërs. Ik zal het één iets noemen. Eén iets noemen van lijden en vervolging en verdrukking dat ik ervaren heb. En dat is gedacht. We krijgen weer een blik in zijn hart. Hij zegt, ik was eens een keer, ik had jullie bezocht, Corinthiërs, en toen daarna ben ik doorgereisd naar Efesus. Toen was ik in de stad Efesus, in West-Turkije, in Azië, hè, die ons in Azië is overkomen. De provincie Azië, de westkust van Turkije, daar ligt het stad Efesus. En wat me daar is overkomen, je kunt dat lezen in Handelingen 19. Ja, daar lust de donder geen brood van. Paulus komt dan in Efesus. En dan komt er een enorme opschudding in die stad. Onlusten. Mensen stromen naar het theater, naar de arena in Efesus. En daar willen ze Paulus ook naartoe sleuren. En die samengestroomde menigte, die massa in Efesus, die roepen 2 uur lang uit hun kelen. Ze schreeuwen, groot is de Diana der Efesiërs. Die godin die in die stad vereerd werd. Grote opschudding. Heel de stad, heel die meute, die keert zich tegen Paulus en willen ze hem lynchen. Een uitzinnige menigte. Dan is daar een zilversmid, Demetrius, die doet er nog eens een schepje bovenop. Die zegt van die mensen die houden ons af van onze goden, van onze godin Diana. En ja, dan verkopen we geen zilveren tempeltjes meer die wij maken ter ere van Diana. En dan werkgelegenheid, dan is er niet meer. En dan komen de mensen op straat te staan. En nou, die wakkert dat vuurtje aan. Nou ja, als je aangetast wordt in je geloof. Je geloof in de grote Diana, de vruchtbaarheidsgodin. En als je aangetast wordt in je geld, geen werkgelegenheid meer. Die mensen worden helemaal gek. Vlam in de pan. En dan zegt Paulus hier in vers 8, hoe hij dat nou beleefd heeft. Zeg, weet je wat er toen door mij heen ging, toen ik die hele meute op me af zag komen toen. Hoe ik me toen voelde, zeer bedreigd, de wanhoop nabij, vers 8. Paulus is dus geen stoïcijn, geen ijspegel, geen koude kikker. Nou ja, wat ze met me doen, ik geloof in de Heer en als ze me doodmaken, dan ga ik toch naar de hemel. Dus dan ben ik gelijk, nee, zo was hij niet, hij was zo'n mens. Geen superman, geen supergelover, geen superknecht, geen superambtsdrager. We zien nou hier wat hij meemaakt. Uitnemend zeer bezwaard geweest, boven ons vermogen. Ja, ik had het doodvonnis al in mijn zak. Dat is wat? Uitermate bezwaard. Dat woordje boven vermogen, dat spreekt me ook wel aan. Boven vermogen. Hoe kan dat nou toch? Er staat in 1 Korinthe 10. In 1 Korinthe 10 staat dat God ons niet boven vermogen verzoekt. Maar dat hij met de verzoeking ook de uitkomst geeft. En toch zegt Paulus hier, God heeft mij verzocht boven vermogen. Hè? Hoe zit dat nou? Ja. Hij zegt als het ware, ja, nou ja goed, ik ben er doorheen gekomen, maar ik was bijna bezweken. Ik kon er niet meer tegenop. Ik dacht zeker, ik had het doodsvonnis al in mijn zak. Nog even, het wordt voltrokken. Dit overleef ik niet. Hij had werkelijk het gevoel, hij had echt het gevoel, ik ga nu sterven. Nu is het gebeurd. Water tot aan de lippen. De dood echt in de ogen gekeken. Als dadelijk die meute op me afkomt, dan lynchen ze me. Dan blijft er niks meer van me over. Zo ver ging dat dus. Dat gevoel, ik ga dood. Mijn laatste uur heeft geslagen. Dit is het einde. Ja. Nou gemeente, wij kunnen ons dat niet voorstellen, wij hebben het hier nog zo goed. Ik hoor mezelf een klein beetje preken vanmorgen hoor. Wat hebben wij nou eigenlijk voor verdrukkingen en voor vervolging? Stel je voor dat nou die hele meute daar in de Kuip, dat die smiddags na afloop van de wedstrijd, zondagmiddag, dat die zo uitzinnig zou worden, die hele meute in de zou komen naar onze Maranatenkerk om die vervelende christenen, om ze te lynchen, af te maken. Stel je voor dat de gemeenteraad daar nog officieel mee in zou stemmen ook. We hadden het doodvonnis al op onze zak. Ze hebben ons ter dood veroordeeld. Nou, dan zou je nu weten waar je naartoe moet. Gemeente, maar ook persoonlijk. Over die verdrukking. Vul dat nou maar eens voor jezelf in. Vul dat nou maar eens voor jezelf in. Niet alleen maar heel ver weg om het geloof, maar gewoon waar je nou zelf uit mee zit. Omdat jij christen bent, als je naar de kerk gaat. Vul dat nou zelf maar in, hoe je je nou voelt vanmorgen. De dood voor ogen. Weet je, het kan soms zover zijn dat je zo uitdrukkelijk zwaar het wordt, het leven, dat je het eigenlijk echt niet meer ziet zitten. Boven vermogen. Dat je zegt van ja, ik snap het. God heeft wel gezegd dat je nooit boven vermogen, maar volgens mij gaat het er nu doorheen. Breng ik het nog wel levend ervan af. Ik weet het niet meer. Ik zie geen uitweg meer. Weet je wat ze vroeger zeiden, die ouderwetse dominees? Die zeiden vroeger dat de Heer dan een afgesneden zaak gaat maken. Dat zijn begrippen die jongeren niet meer zo kennen, geloof ik. Een afgesneden zaak, dat je, het gaat door de dood naar het leven. He, dat je voor je gevoel hebt en nou wordt draadje doorgesneden. Een afgesneden zaak. Je voelt je machteloos, hulpeloos, radeloos. Geen mogelijkheid meer om eruit te komen. Nou, dat is de verdrukking. Wat gaat dat ver, hè? Wat gaat dat ver? Soms denk je van, Heer, nou moet u stoppen. Want ik kan er niet meer bij hebben. En dan krijg je er nog een portie bij. Boven vermogen. Waarom doet de Heer dat? Nou, ik heb u al gezegd, de Heer doet dat allereerst om je daarin te troosten, zodat je ook voor een ander een troost kan wezen. Kan je het weer gaan doorgeven. Maar de Heer doet het ook om u en mij een les te leren. Ook Paulus moet een les leren. Dat is onze derde gedachte, zijn vertrouwen. Er staat in vers 9, ja, wij hadden het doodsvonnis al op zak. Opdat, met het doel, dat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. Dat was Gods bedoeling ermee. Weet je, die bijna doodervaring, die was nou nuttig om nou in de praktijk van je leven, van mijn leven, van uw leven, broeder, zuster, om nou echt in de praktijk van je leven te leren om echt op God te vertrouwen. Niet meer in jezelf. Och, ja, ik kan erover praten, ik kan erover preken, je kan het tegen elkaar zeggen. Vertrouw op God, hè. Hoop op God en blijf op hem vertrouwen. Maar die beleving, die doorleving daarvan, mensen, dat kan ik u niet geven. Een diepe weg die God met ons gaat, dat kan goed zijn. Om nou alle vertrouwen alleen op de Heere te stellen. Calvijn zegt hierbij, we moeten door het aanschouwen van de dood tot God gebracht worden. Ik denk dat vers 9, en daarom geloof ik dat Paulus zegt, ik wil niet dat u onbekend is. Dat moet je wel weten. Ik denk dat vers 9 een van de belangrijkste lessen is die we krijgen te leren op de leerschool van God. Niet op jezelf vertrouwen, maar op hem die de doden opwekt. Dat is de belangrijkste les. Praktijkles. Wat is dat moeilijk? Wat is dat moeilijk? Vaak als je in moeilijke omstandigheden zit, gemeente, dan zeg je met je mond dat je op God vertrouwt en je bidt er dan ook wel voor, maar. Ondertussen hebben wij toch stiekem onze plannetjes en onze slimmigheden en we hebben onze achterdeurtjes en we hebben altijd nog wat achter de hand en ondertussen hebben we toch, we zijn nog niet uitgerangeerd. Begrijpt u? Om te ontsnappen aan al die dingen waar je het veel benauwd van krijgt. Natuurlijk hebben wij als broeder en zuster, we hebben een zeker vertrouwen op God, u en ik. Maar ondertussen heb je toch, als je nou eerlijk bent, dan zeg je, dominee, als ik eerlijk ben, dan zeg ik, want ik preek voor mezelf vanmorgen, echt. En natuurlijk is er wel een zeker vertrouwen op God, maar ondertussen zijn er toch nog zoveel eigen mogelijkheden, hè. Dan zeggen wij zo vroom, ja, dat heeft met je verantwoordelijkheid te maken. Maar ondertussen, dat zijn mijn eigen mogelijkheden, mijn eigen krachten, mijn eigen denkvermogen, mijn verstand, mijn eigen capaciteiten, mijn eigen competenties, om het nou zo te zeggen, van mezelf. Of ik vertrouw op mensen, de dokter, of vertrouw op de verzekeringsmaatschappij. We hebben altijd wel achter de hand. Stel voor dat je de dood in ogen gekeken hebt. Als je kanker krijgt, dan kijk je de dood in ogen. Of als het met je hart niet goed gaat, dan kijk je de dood in ogen. Of als je een verkeersongeluk krijgt waar je net goed van afgekomen bent, dan kijk je de dood in de ogen. En weet u, gemeente, als dan op dat moment alle menselijke hulpmiddelen gaan wegvallen, en als je eigen mogelijkheden niet meer van pas komen, als je op een punt komt dat je door het nulpunt heen gaat, dat je eigen zelfvertrouwen een enorme knak krijgt, en dat de geleerde mensen zeggen, ja, sorry mevrouw of meneer, ik kan niks meer voor u doen, daar kan ik het dus ook niet meer van verwachten. Dan heb je doodsvonnis, dat heb je al in je zak zitten. Dat zegt Paulus hier. En dan? Ja, dan is er maar één. Dan is er eigenlijk maar één die echt iets voor je kan doen. Ik kan het niet meer. En die machtige en die geleerde en die wijze en die slimme mensen kunnen het niet meer. Dan is er maar één die echt iets voor je kan doen. Als het huilen je nader staat aan het lachen. Dan is er maar één die, waarvan we zingen, die uitkomst kan geven. Dat is onze laatste gedachte. Dat is God die verlost. Er staat in vers 9, maar dat we niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt, die ons uit een grote dood verlost heeft en verlost en zal verlossen. Op hem hopen wij. Dan is er maar één, dat is God. Hoe is het dan met mijn godsvertrouwen gesteld? Hoe dan? Op dat moment, tot nulpunt heen. Hoe is het dan met mijn godsvertrouwen? Dan is er maar één op wie ik... van wie ik het verwachten kan, dat is God. Welke God? En dan zegt Paulus, dat is de God van Pasen. De God die dwars door de dood leven schenkt, die de doden opwekt, staat er. Een levendmakende God. Die God moet een wonder doen. Anders is het inderdaad afgelopen. Geen klein alledaags wondertje, zo elke dag, maar een groot levendmakend wonder. Dan komt de dood, dan komt die meute op me af, Paulus. Paulus denkt, en nou ga ik sterven. Nee, zegt God, jij blijft leven, want ik heb je nog nodig op aarde. En dat is ook gebeurd, Paulus is toch blijven leven. Gods opstandingskracht, alles is dwars door de dood. Dat is een les die Paulus heeft moeten leren, dat is een les die Abraham heeft moeten leren. Offer je enige zoon. Ja, maar heren, dan ga je tot nulpunt heen. En hij wist, vertrouwen ja niet meer op, ook niet meer op mijn zoon. Hoe met die belofte moet, dat weet ik niet, via Isaac. Ook niet meer op mezelf. Maar alleen op God, die bij machten is als het ware. Om Isaac uit de doden weer te doen terugkomen. Door de dood tot het leven, wat een les. Hij zegt het ook in vers 10, die ons uit zo'n grote nood, nee, hij zegt, die ons uit zo'n grote dood verlost heeft. Gaat het dwars doorheen en de God haal je eruit. Hij bewaait je niet voor, maar hij trekt je er dwars doorheen en hij trekt je er doorheen. En je komt er weer bovenop. Dwars door de dood neemt hij u op in zijn schoot. Ja. Ga wel diep in deze tekst, weet u niet? Gaan we heel erg ver, maar het is toch ook erg, erg rijk ook, vind ik. Hij troost in en hij verlost niet van, maar eruit. Uit zo'n grote dood. Je zat er al met, hij stond al met één been in het graf. En God heeft eruit verlost. Voor God zijn geen onmogelijkheden. Maar als Paulus door de nullijn heen gaat, dan breekt het paaslicht door. God die de doden opwekt. Maar de Heer zal uitkomst geven. Bij God zijn uitkomsten zelfs tegen de dood. Ja, God die de doden opwekt. En die dat kan, die kan alles. Voor God zijn geen onmogelijkheden. Mijn onmogelijkheden, dat zijn de bouwstenen voor Gods wonderen. God is almachtig. Ja, hij kan alles. Kinderen, ik ben begonnen met een voorbeeld voor jullie, hè, over die twee christenen. Felicitas en Perpetua. Zingend, getuigend. Ik ga met eindigen met een voorbeeld voor jullie. Ook weer uit de kerkgeschiedenis, maar dat maakt niet uit. Luther. Over een paar weken hebben we weer een vormingsdag. Luther. Het is een bekend verhaal van Luther dat hij eens op kerkvisitatie, dat hij de mensen ging bezoeken. En dan vroeg hij als dominee, een beetje eenvoudig uitleggen aan jullie. Dan vroeg hij als dominee aan de mensen van, kennen jullie de 12 artikelen van het geloof al? Ik geloof in God de Vader. Ja, zei dan een boer. En zei Luther, nou, zeg hem eens op dan. Nou, er was eens een boer en die zei de 12 artikelen op. En die man begon met, ik geloof in God de Vader, de Almachtige. En dan, ho, zei Luther, even wachten. Nou, heb je net gezegd, ik geloof in God, de Vader Almachtige. Wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, die boer die dacht diep na. Wat betekent dat nou eigenlijk? God de Almachtige. Nou, eerlijk gezegd, Luther, ja, ik ken het uit mijn hoofd, ik weet niet wat het betekent. Zeg Luther, nou geef me hoor, ik weet het ook niet. En alle theologen die weten niet wat dat betekent dat God almachtig is. Maar, zegt Luther, onthoud één ding. Dat God uitkomst weet te brengen in de diepste nood waarin je terecht kunt komen. Nou, gemeente, dat is nou de les voor vanmorgen. God weet uitkomst te geven. Is dat een handvat vanmorgen om de week weer in te kunnen, bedroefde broeder, zuster? Onthoud dan één ding. God weet uitkomst te geven in de diepste nood waarin je terecht kunt komen. Prachtige uitspraak. God die verlost heeft, vers 10. En verlost. En verlost is al. Verleden, heden, toekomst. In het verleden heeft hij verlost. Zou dit vandaag dan niet doen? Zou dit dan morgen ook niet doen? En verlost heeft. En verlost. En verlossen zal. Nou, dat is een prachtige troostboodschap. De Erskines die zeggen het levende geloof dat rust op twee pijlers. Dat is de almacht van God en dat is de barmhartigheid van God. De Vader der barmhartigheden. Dat is de ene pijler waar het geloof op rust. Het levende geloof. En de andere pijler is als de almacht van God. Die de doden opwekt. Als je een van die pijlers weghaalt, dan zink je geloof naar de bodem. Daar rust het geloof op. Gods almacht en zijn barmhartigheid. En dan eindigt dit gedeelte met vers 11. Nou hebben jullie, als gij lieden ook mede arbeid voor ons door het gebed. Opdat over de gaven door vele personen om ons teweeg gebracht, ook voor ons dankzegging voor velen gedaan worden. Wat betekent dat? Eigenlijk is dat het hoogtepunt van dit gedeelte zelf. Beetje onmogelijk vertaald. Eigenlijk zegt Paulus dit. Die gaven, die genadegaven, dat is dat ik nog leef. Dat Paulus als gift van God zijn leven heeft teruggekregen. Dat ik gespaard ben in het leven. En dat heb ik aan God te danken. Maar Paulus zegt dat heb ik ook te danken aan jullie, Corinthiërs. Want jullie hebben voor mij gebeden. Jullie hebben de hemel bestormd met je gebeden. O God, laat Paulus in leven. En dan heeft God jullie gebeden gehoord. Dat ik gespaard ben. Heb ik aan God te danken. Maar ook mede dankzij de verhoring van God. Jullie gebeden. En dan zegt Paulus daarbij. Dat gebed van de gelovigen voor elkaar, hè, dat is zo belangrijk. Dat gemeenschappelijk je schouders eronder zetten. Mensen, broeders en zusters in de gemeente bij namen noemen voor God. Ik las van de week een uitdrukking nog nooit gelezen. Gebedsadoptie. Oh, kan het ook al tegenwoordig. Gebedsadoptie. Gebedsadoptie, wat is dat? Ja, geen idee. Ik weet wel dat je kinderen kan adopteren. Gebedsadoptie. En toen legde die man het uit. Ik heb betekend dat je nou iemand in je gedachten neemt die het nodig hebt. En dat je daar nou heel de week bij naam en toenaam voor gaat bidden. Moet eens kijken wat God gaat doen. Nou, en toen vond ik het wel een mooie gedachte. He, dat je anderen meeneemt op je lijstje. Zet ze maar op je gebedslijstje. Op een brief, op je agenda. Elke dag voor haar of voor hem bidden. Zet ze maar met een krijtje op het bord. Elke dag voor bidden. Aan de keukentafel, in het gezin. Ja. En, zegt Paulus hier. Nou hebben jullie voor mij gebeden. De hemel bestormd. En inderdaad, ik ben niet in de kuil verzonken. God heeft leven mij geschonken. En dan zegt Paulus. En nou is, dan moeten jullie ook voor ons, voor mij, dankzegging doen. Door diezelfde velen. Velen hebben voor mij gebeden. God heeft verhoord. En nou verwacht God dat diezelfde velen die zo vaak voor mij hebben gebeden. Dat diezelfde velen nou ook overvloedig zijn in dankzegging aan God. Nou, kan je in je zak steken zeg. Dat verwacht God dus ook van ons. Ja. Dat ook de dankzegging overvloedig is. Dat wij nou minstens zoveel energie steken in het danken. Dan in het intense bidden voor een ander. En als er een nood is in de gemeente, dan kunnen we heel intens bidden. En dat is heel samenbindend en heel goed. Maar zegt Paulus, als er dan verhoring is. Dan verwacht God dat wij ook net zo intensief God gaan bedanken. Voor die machtige verhoring van zoveel gebeden. Ik eindig met een mooi gezang. Samenvatting van de preek. Als God mij vertroost, is het kruis niet te zwaar. Dan ken ik geen vrees in het bangste gevaar. Dan win ik als strijdend vertrouwen en kracht. En zing ik mijn psalmen in duistere nacht. Amen.